Allemaal hartelijk welkom in deze dienst in Evangeliegemeente De Oase. Jullie hebben de storm getrotseerd, zijn niet weggewaaid en jullie zijn nu hier. Op deze zondag, de dag van de opstanding. En vroeger zou men ook zeggen, derde kerstdag. Ik heb begrepen dat lang geleden in sommige Nederlandse kerken je dan 14 kerstdiensten had gehad. Ja, 14, dat maar goed. Overigens, in de middeleeuwen, of in ieder geval in Engeland, begon de kersttijd op 25 december, begrijpelijk natuurlijk. En dan liep het door tot aan 6 januari. Vandaar het liedje op de eerste dag van kerst, de tweede, en dan gaat het dan vrolijk door. En op 6 januari hebben we wat wij noemen drie koningen, maar wat ook wel genoemd wordt Epifanie. En in de Oosterse kerken vieren ze dan pas kerst. Dat is trouwens heel prettig geregeld voor Bethlehem, want dan kunnen de buitenlandse toeristen op 25 december komen. En dan hebben ze, voor de eigen mensen hebben ze dan 6 december. Dat is toch keurig geregeld. Zeg ik 6 december? Ja, 6 december is weer wat anders natuurlijk. Hè? Ja, dat is de sterfdag van Nicolaas. Ik bedoel dat. Maar goed, ik steek de paaskaas aan. Ik ga toch over op de alternatieve brander. Een kaas die niet meer nodig is voor licht, want zo is het wel ontstaan. Ja. Sommige kazen willen niet. Het is een gebruik dat ontstond toen men kazen nodig had voor de lector die moest lezen. Dat hebben we nu niet meer nodig. Maar nu als we het lichtje zien branden, dan weten we Christus is het licht van de wereld die ons leven verlicht heeft. En ik steek ook nog de adventskazen aan, want ja, ze staan er toch. En meer licht mag ook wel. Hiervoor heb je kinderen nodig, die doen het veel beter. 1, 2, 3, 4, 5, het klopt. Mag ik ervoor gaan in gebed? Vader in de hemel, we zijn bij elkaar gekomen in de naam van uw Zoon. En we bidden dan ook voor de hulp, de komst, de bijstand van uw Heilige Geest. Open onze oren opdat we horen. Open onze harten opdat we mogen ontvangen. Zegen ook Marianne als zij het woord brengt, dat ze dat mag doen onder de zalving van uw Heilige Geest. En dan denken we ook aan degenen die nu niet bij ons zijn, die door overwegingen of ziekte of andere redenen er niet zijn. Wilt u hen nochtans zegenen? En ook de velen in Nederland die niet kunnen komen omdat hun kerken te groot zijn om te komen in deze moeilijke tijd. Geef dan ook dat overal waar uw woord verkondigd wordt door televisie of media, internet, dat het harten mag bereiken en levens mag veranderen. Bidden we dan ook voor onze zorgmedewerkers en de zieken in hun zorg. Wilt u hen daarbij zijn? Ook onze handhavers en politie, juist in deze tijd dat zo moeilijk is. En ook voor regering in Nederland en Europa, dat zij met wijsheid en moed beslissingen mogen nemen. En zo prijzen we uw naam, want u bent goed. Amen. Mededelingen, heel belangrijk. Op aanstaande week hebben we oudjaarsavond. Dan hebben we in de Oase geen dienst. 1 januari, dat is de dag na oudjaarsavond uiteraard, dan hebben we in de Oase geen dienst. Na het zich laat aanzien, zullen we aanstaande zondag wel bij elkaar komen, tenzij de situatie zodanig verandert en dan geven we u wel bericht. Blijf wel met weinigen komen en houd goed afstand. En als u klachten heeft, voor wat voor soort dan ook, fysieke klachten, blijf dan ook thuis. Inderdaad, mijn hulp, onze hulp is in de naam van de Heer, voor eeuwig, Hij die is heilig en rechtvaardig. En liefde, en dat heeft hij laten zien in de komst van zijn Zoon, onze Heer Jezus. Dan luisteren we naar de prediking van Marianne. En haar thema, haar titel is Een mens naar Gods hart. Een mens naar Gods hart. En onderwijl kunt u zich afvragen, wie zou dat nu zijn? Maar niet hardop spreken natuurlijk.
Ik wil graag nog bidden. Almachtige en toch liefdevolle God. Aan het eind van dit kalenderjaar nodigt u ons uit om nog een moment stil te staan bij wie wij geweest zijn en wie we zijn en hoe we geweest zijn. En alles wat niet overeenstemt met uw karakter, dat mogen we aan uw voeten neerleggen. En dan mogen we ook weten dat het bloed van Jezus, uw Zoon, dat reinigt van alle zonde en ongerechtigheid. En zo kunnen we ons hart ook openzetten voor de werking van uw geest door uw woord. Help ons daarbij. Amen. Een vrouw met eigenschappen die zuiver zijn, en ik zou bijna zeggen bovenmenselijk. Dat is wel een vrouw naar Gods hart. En welke man zou haar negeren? Ik weet het niet. Maar een man die ook zulke eigenschappen heeft, die zuiver zijn, ook bijna bovenmenselijk, dat is ook een man naar Gods hart. En welke vrouw zou zo'n man afwijzen? Ja, je komt er niet zo heel veel tegen. Maar misschien ben ik nog nooit de goede tegengekomen. Dat kan natuurlijk ook, maar dat is niet helemaal zo. In de afgelopen adventsweken hebben we menig vrouw en man voorbij zien komen. Elisabeth, Maria, Zacharias, Johannes en profeten en apostelen. Allemaal zijn ze wel ergens genoemd of is een woord van hun meegenomen. Eén man heb ik wel gemist. En eigenlijk mis ik hem elk jaar. Jozef. En menigeen zal zeggen, en ik heb het al zo vaak gehoord, de schrift zegt zo weinig over hem, er valt ook eigenlijk niks over hem te zeggen. En daardoor mis je hem. En de schrift zegt ook maar heel sumier iets over hem. Maar uit die sumiere gegevens valt eigenlijk heel veel te ontdekken. En ik heb daar een man naar Gods hart in ontdekt. Zomaar, Jozef. En graag stel ik u aan hem voor in de hoop dat we in de komende jaren toch iets meer gevoelens hebben bij de man die daar altijd wel in de stal wordt neergezet. Hij stond erbij en hij keek erna. Hij is toch wel iets meer waard. Meer dan dat, dan iets. Ik zeg graag iets over zijn afkomst. Hij was uit het geslacht van David. Matthäus geeft een geslachtslijn aan dat Jozef de zoon van een zekere Jacob is. Maar Lucas zegt dat Jozef de zoon van Eli was. Even denk je dan, dat denk ik dan ook, foutje. Schrift heeft toch een foutje. Of, de christenen uit die eerste eeuwen hebben dat helemaal niet als fout gezien, zagen er ook geen tegenstelling in. En eigenlijk weten we misschien allemaal wel, dat de geslachtslijnen in Matthäus niet compleet zijn. Of niet zoals ze compleet zouden moeten zijn, want er zijn veel meer geslachten dan daar aangegeven staan. En Matthäus heeft dat blijkbaar wel met een bepaalde doelstelling gedaan. Die neem ik en die som ik op. In ieder geval staat er in zijn geslachtslijn dat de achtergrond van Jozef toch uit die Davidische lijn komt. Lucas geeft hele andere namen in die geslachtslijn. Maar vermeldt ook wel David. En geeft dus Jozef ook zijn Davidische afkomst. Is het slecht? Nee. Het is wel voor mij ook een waarschuwing dat niet alles in de schrift staat. Dan zou het gebouw en alle andere kerkgebouwen hier in Zeist uitpuilen. Misschien nog meer. Maar hij is wel van Davidische afkomst. En dan gaan bij mij de raders eigenlijk al draaien van hoe was het nou en hoe is het dan en wat kun je dan van hem verwachten. En dan is het toch wel een beetje stil nog. En hij is een vakman, een handwerkman, timmerman. En door de eeuwen heen is er altijd toch wel wat neerbuigend gekeken naar werklui. Zelfs vandaag de dag. Vroeger was het mensen van een LTS. Tegenwoordig is het een MBO, kan je niet een beetje meer. Mensen zijn minder in trek blijkbaar. En eigenlijk is dat heel onmenselijk gedrag. Het past ook niet bij gelovigen, bij christenen, om zo te denken over handwerklieden. Want God heeft ze juist heel erg hoog. Dat kunnen we van hem wel leren. Lees maar eens de geschiedenis over de bouw van de tabernakel. Later de tempelbouw. Wie hebben al die vrij gehakte stenen gebeiteld? Uitgebeiteld. Wie heeft de materialen voor de kleden gesponnen, geweven? En misschien wel de schapen of de lama's of weet ik veel wat voor beesten geschoren. Wie heeft al die koperen en zilveren gouden gebruiksvoorwerpen gemaakt? Handwerklieden, ambachtslieden, werklui zouden wij zeggen. En menigeen trekt er zijn neus aan op en je beseft niet altijd hoezeer je mensen kunt kwetsen, bijna levenslang. Ik ken dat van mijn eigen zwager, waarvan mijn neef, zijn zoon, zei, hij is maar een arbeider. He, dat is dan een ander woord voor werklui. En tot op vandaag de dag doet dat pijn als iemand dat van je zegt, je bent maar een arbeider. God dacht blijkbaar heel anders over arbeiders. Hij schakelde ze in voor de mooiste dingen waar hij wilde wonen. Handwerklieden. En Jozef was zo'n timmerman. Hoe graag zou ik gezien hebben wat hij maakt of wat hij gemaakt had. Zonder van diktebank, dat is zo'n machine waar je boomstammen doorheen haalt en die zulke mooie planken snijdt. Zonder decoupeerzaag, ik heb er eentje. Zonder boor. Zonder al dat soort moderne middelen die je zelfs bij mij nog kunt vinden. Handwerk. En dan denk ik, wat moet die man een geduld hebben gehad? Zonder al die moderne middelen die ik heb, moest hij iets maken. En dat vak heeft hij aan zijn zoon geleerd. Dat lezen we uit Matteüs of uit Marcus. En als ik dat lees, hoe de fariseeën en schriftgeleerden dan reageren op de kennis die Jezus heeft, hoor ik bijna dat minachtende. Hij is toch de zoon van de timmerman? Ik weet niet of je het positief kunt uitroepen. Maar mij komt het toch wel wat negatief over. Hoe ze daarover denken. En hoe die mensen dan in dat leven werden neergezet. Maar zijn afkomst en zijn vakmanschap hebben ook wel iets te maken met zijn karakter. Of hebben zijn karakter misschien wel gevormd. In Matteüs 1 vers 19, u krijgt straks nog meer schriftlezing. Staat dat hij een rechtschapen man is. En het woord wat hier gebruikt wordt kan je ook vertalen met rechtvaardig, misschien zelfs gerechtvaardigd en met zorgzaam. En in elk geval lees ik in die woorden dat Jozef een man is die zich onthoudt van kritiek op anderen. Dat kan menig vrouw en menig man onder ons of in onze maatschappij nog wel van hem leren. Geen kritiek op anderen. Kijk hoe die gekleed gaat. Kijk hoe die zich gedraagt. Kijk dit, kijk dat. En kritiek. En daar natuurlijk ook dat circuit. En hij is een man van geloof. Later hoort u dat uit de schriftlezing wel. Hij doet wat hem opgedragen wordt, zelfs als hij het niet begrijpt. Zou mij wel iets meer moeite kosten, u misschien ook. Doen wat je opgedragen wordt en het niet begrijpen. Waarom? Hij is ook een man van gehoorzaamheid. Hij vraagt zijn opdrachtgevers niet het hemd van het lijf over hoe en waarom dan. Hij laat er ook geen gras over groeien en hij gehoorzaamt direct. En dan is hij ook nog trouw, plichtsgetrouw kun je zeggen. Hij neemt Gods instellingen voor waar en hij gaat ervoor. Hij slaat het verplichte tempelbezoek dan ook niet over. Er was ook nog geen pandemie op dat moment, denk ik. Maar hij slaat het niet over. En wij hebben nog zoveel meer. Want als je een kerkbeurt overslaat, dan heb je nog radio, televisie, zoveel andere dingen. En op al die eigenschappen van hem kom ik terug om ze ook neer te zetten vanuit de schrift. En dan één heel belangrijk ding wat ik van hem merk door alles heen. Hij heeft geen religie, maar een relatie. In Matteüs 1, vers 20 tot en met 2, vers 22, dat is een heel lang stuk wel. Maar daar staat vier keer in dat Jozef een droom heeft. En ineens viel het me op. Bij het lezen gewoon van ik heb Jozef gemist. Ineens viel het me op. Tot 4 keer toe staat er dat hij een droom heeft. En graag neem ik heel kort die dromen door, omdat je daarin ook ziet hoe zijn relatie met God is. En hoe die openbaar wordt. Droom 1. In Matthäus 1 vers 20, vanaf vers 19 neem ik het mee, een paar versen. Haar man, Maria's man, Jozef, die een rechtschapen man was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. En toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. En de engel zei: Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zal gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger worden en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. En dan kom je ineens zie ik daar die Jozef staan. Niet hij staat erbij en ik kijk ernaar, maar heel bijzonder. Hij gehoorzaamt direct van wat hem opgedragen wordt. Ik kan me zo voorstellen dat je als gewoon mens toch wel heel veel twijfels hebt. En dat had hij toch ook. Hè? Wat moet ik daar nog mee? Hij gehoorzaamt direct. Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Hij nam Maria bij zich als zijn vrouw. Had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus. Om die boodschap van de Heer niet te ondermijnen, onthoudt hij zich van huwelijksvreugde. Dat is toch wel heel erg veel gevraagd, denk ik. Hij krijgt al een kind, niet in de schoot geworpen, maar wel opgedrongen op zo'n manier. En dan onthoudt hij zich van huwelijksvreugde. En dat zou ik niet alleen maar zorgzaam noemen, maar zeker rechtvaardig. Maar ook vanuit God gezien gerechtvaardigd. Dit was een man naar Gods hart. En zorgzaam. Omdat hij Gods ingrijpen niet wil overtreffen. En een grote mate van zelfbeheersing aan de dag legt. Gerechtvaardigd, zorgzaam. Gerechtvaardigd ook omdat hij Maria, nog zichzelf, in een slecht daglicht stelt. Niet voor mensen en niet voor God. 1 droom. En hij doet wat hem opgedragen wordt. En dan de 2e droom. In Matthäus 2 vers 13 tot 14. Dan gaat het even over de wijzen uit het oosten. Dat is wel heel erg vlug in de schrift. Hè? Dus gaat heel veel tijd tussendoor. Nadat zij, de wijzen, in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land. Kort nadat zij op die manier de wijk hadden genomen, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Dat is een andere droom dus. Hè? Hij zei: sta op, vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte, blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is op zoek naar het kind en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Geen mitsen, geen maren, niet even tot de morgen blijven liggen, zou menig een van ons doen. Niet wachten tot de mand van proviant gevuld was en klaar was. Jozef komt direct in de benen, neemt vrouw en kind en gaat nog diezelfde nacht op reis. Dat zegt wat van de man, vind ik. Gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid van een man die niet een tomtom had of een GPS. Het was geen sinecure, want van Bethlehem naar Egypte was een reis tussen de 600 en de 700 kilometer. En dan denk ik, en dat is Jozef, die beetje bijna oude, soms denk ik op tekeningen of schilderijen, senielige man die daar bij de kribbe staat. Nee, dit is een man die midden in de nacht zijn vrouw en kind neemt en vlucht. Gehoorzaam aan een woord wat hij via zijn droom krijgt. En dan droom 3. Het gaat maar verder. Jozef heeft zich dan met zijn vrouw en kind gesetteld in Egypte. En dan krijgt hij opnieuw een opdracht. Hij moet terug naar Israël. Weer zo'n reis van 600-700 kilometer. En weer heeft hij een reactie van geloof en gehoorzaamheid. Ik denk dat geloof en gehoorzaamheid niet te scheiden is. Matteüs 2, vers 19 tot 21. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. En de engel zei, sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Het is bijna niet te voor te stellen dat je dat zomaar doet. Ik droom zelden en als ik droom dan merk ik dat het een verwerking is van iets waar ik mee bezig ben geweest. Soms wat langer terug, soms vandaag. Maar dan zo gehoorzamen en ermee bezig zijn en het doen. Dat zet Jozef voor mij neer als toch wel een van de grote mannen, ook in het Nieuwe Testament. En hij gaat. Geloof en gehoorzaamheid. En dan droom 4. Vers 22 tot 23 van Matteüs 2. Hij gaat dan naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus zijn vader Herodes had opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten. Hij zal Nazoreër genoemd worden. Gehoorzaam afstemmen op wat God zegt. En weer je boel oppakken en je met vrouw en kind weggaan. En hij heeft nog meer in zijn mars. Daar wordt niet meer gesproken over dromen, maar dit zijn dan 4 dromen waarin een engel van de Heer iets zegt en hij doet wat gezegd wordt. Waarvan ik me voor kan stellen dat hij het niet altijd begrepen heeft. En hij heeft geen grote auto, geen kleintje, misschien dat ezel of kameel nog wel ter beschikking stonden. Dat weten we niet. Hoe ze gereisd hebben, maar dat het geen makkelijke reis is, dat is wel duidelijk. Lucas schrijft over een iets andere eigenschap. Lucas 2, vers 22 en 23. Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem, Jezus als kind, naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden. Zoals voorgeschreven is in de wet van de Heer. Elke eerstgeboren zoon moet de Heer worden toegewijd. Ook wilden ze een offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft. Een koppel tortelduiven of 2 gewone jonge duiven. En in vers 41 van hetzelfde hoofdstuk staat dan, zijn ouders, Jezus' ouders, gingen jaarlijks voor het Pesachfeest naar Jeruzalem. Dan denk ik over toewijding en trouw gesproken. Daar kunnen wij nog iets van leren. Elk jaar opnieuw een reis van zo'n 140 kilometer. Niet met mijn autootje, niet met jullie autootje, nog niet eens op de fiets. 140 kilometer. En zo'n reis vroeg wel wat voorbereiding, zorg en zal dan ook wel wat moeite hebben gegeven aan de ouders. Want ze gingen niet slechts meer met 1 kind op reis, maar met meerdere kinderen, omdat ze na Jezus' geboorte toch meerdere kinderen kregen. En je leest, Jozef is trouw aan God en plichtsgetrouw aan zijn geboden. En dan denk ik, over die man wordt zo weinig gezegd. Zo'n geweldige kerel zou ik zeggen. Voorbeeld voor zijn gezin. Hij was niet alleen maar de man, hij stond erbij en hij keek erna. Hij nam verantwoording. Was een standvastig voorbeeld voor zijn gezin. Geen man van religie, maar een man van relatie. Relatie met zijn vrouw. Relatie met zijn kinderen. En een relatie met God. Voor mij een mens, een man naar Gods hart. Ik zou wensen dat we in het komende jaar zelf zo worden. Zo'n mens. Zo'n vrouw of zo'n man. maar ook dat anderen dat ontdekken. En dat kunnen zeggen van ons. Dat uit de relatie met God iets groeit wat eigenlijk zo groot is. Natuurlijk uit de brieven van de apostelen lezen we van alles. Hoe ze zijn en wat ze zijn en hoe ze zich gedragen. En van deze man staat eigenlijk maar zo'n klein beetje. Maar hoeveel is het? En hoe groot? Laten we bidden. Vader in de hemel, u heeft ons stille zingen, misschien ons stille luisteren gehoord. En dank u wel dat u door uw woord en geest onze verlangens en onze toewijding wil uitwerken om deze laatste dagen van het jaar in relatie met u af te sluiten. En over de grens van dit nieuwe jaar heen die relatie te versterken met ons gezin, met ons als gemeenschap, als kerk, hier en wereldwijd, en met u. Help ons ook om onze broeders en zusters die in nood zijn, die lijden, die ziek zijn of kwetsbaar, om hen zoveel mogelijk bij te staan daar waar het kan. En als dat niet kan, om hen te dragen in ons gebed. Help ons ook om trouw te zijn in onze gebeden voor onze overheid, hier, zodat we in vrede en in rust kunnen leven, ook het nieuwe jaar in. En help ons ook om gehoorzaam te zijn aan datgene wat ons opgedragen wordt door overheden, zodat we ook die vrede en rust kunnen uitdragen aan anderen die het moeilijk hebben om te gehoorzamen. Zegen ons met elkaar als we uit elkaar gaan en ons elkaar hopelijk in het nieuwe jaar weer ontmoeten. Als mensen van u, mensen die u gekozen hebt, aangesteld hebt, Heer, en waar u mee op weg wilt. Dank u wel daarvoor. Amen. Ontvang dan ook de zegen van de God van onze vrede, die uit liefde zijn zoon zond om ons genade te bewijzen, om bij ons te zijn in de gemeenschap van de Heilige Geest. Nieuwe mensen, nieuwe gemeenschap en een nieuwe toekomst, zelfs ook dit jaar wat voor ons ligt. Amen.